Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte 2 Thessalonicenzen, vers 1 tot en met 12. 2 Thessalonicenzen, vers 1 tot en met 12. De te zingen psalmen, psalm 37, vers 14. Psalm 11, vers 3 en 4. Psalm 68, vers 1. Psalm 73, vers 14. Het te lezen schriftgedeelte 2 Thessalonicenzen, vers 1 tot en met 12. De te zingen psalmen, psalm 37, vers 14. Psalm 11, vers 3 en 4. Psalm 68, vers 1. Psalm 73, vers 14. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen zijn voort met het zingen van psalm 37 en daarvan het 14e vers. Psalm 37 vers 14, wijk af van het kwaad en sta met al uw krachten het goede voor, in weldoen onvermoeid, woon eeuwig hierin laten nageslachten, want God die het recht, waardoor zijn heilrijk bloed op het hoogst bemint, bewaart hen die het betrachten, maar het godloos zaad wordt door hem uitgeroeid. Het is het 14e vers van psalm 37. Thank you. Schriftlezing, gemeente, in het morgenuur vindt u in het Nieuwe Testament de tweede zendbrief van de apostel Paulus aan de gemeente van de Thessalonicenzen. Eerste hoofdstuk. We noemden u als de schriftlezing in het morgenuur 2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 1, voorafgegaan door de lezing van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets en dat uw naasten is. Amen. Paulus en Silvanus en Timotheus aan de gemeente der Thessalonicenzen, welken is in God onze Vader en den Heere Jezus Christus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en den Heere Jezus Christus. Wij moeten God al een tijd danken over u, broeders, gelijk billig is, omdat uw geloof zeer wast en dat de liefde van het iegelijk van u allen jegens elkander overvloedig wordt. Alzo dat wij zelven van u roemen in de gemeente Gods over uw lijdzaamheid en geloof in al uw vervolgingen en verdrukkingen die gij verdraagt. Een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel, opdat gij waardig geacht wordt het koninkrijk Gods, voor het welk gij ook leidt. Alzo het recht is bij God, verdrukking te vergelden degenen die u verdrukken. En u die verdrukt wordt, verkwikking met ons in de openbaring van den Heere Jezus, van den hemel en met de engelen zijner kracht, met vlammend vuur wraak doende over degenen die God niet kennen en over degenen die het evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. De welken zullen tot straf leiden het eeuwig verderf van het aangezicht des Heeren en van de heerlijkheid zijner sterkte. Wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijkt te worden in zijn heiligen en wonderbaar te worden in allen die geloven, overmits onze getuigenis onder u is geloofd geworden in die dag. Waarom wij ook altijd bidden voor u, dat onze God u waardig achte, der roeping en vervulle, al het welbehagen zijner goedheid, en het werk des geloofs met kracht, opdat de naam van onze Heere Jezus Christus verheerlijkt worden in u, en gij in hem, naar de genade van onze God en den Heere Jezus Christus.
Verootmoedig ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Wederom, Heeren, worden wij geroepen om in uw huis, onder de verkondiging van uw woord, te zijn. En laat dat ook een wonder worden voor ons. Dat wordt het ook waar we enigermate hebben geleerd wie wij zijn. En als dat gebeurd is en dat doorgaat, en dan was het vanmorgen een wonder dat we onze ogen niet hebben opgeslagen in het helse vuur, maar dat de zon van uw goedheid nog over ons mocht opgaan, over boze en goede. Dan is het een wonder dat we niet weggevaagd zijn en weggestormd zijn voor uw heilig aangezicht. Heere, dan is het een wonder dat u ons nog hier hebt willen brengen, onder de bediening van uw eeuwig woord en getuigenis. Heere, maar van natuur is dit alles voor ons geen wonder. Het is vanzelfsprekend om iedere morgen op te staan. En als we zo groot gebracht zijn, is het ook vanzelfsprekend om naar uw huis te gaan. Nog dagen later of de rode liefde en genegenheid in is, want ook dat is er van nature niet te vinden. Heer, het moet een wonder worden. En dat is toch ook wat ons hier samenbrengt. Want u wilt bijzonder, al bent u daar niet uitsluitend aan gebonden, maar toch bijzonder wonderen werken door uw woord dat u hier nog laat verkondigen. Dat woord dat de blinde ziels ogen wil openen en kennis van zaken wil geven aangaande u en de eeuwigheid die zo ras nadert, aangaande ons eigen kortstondige, sterfelijke en verdoemelijke bestaan, aangaande de wereld die voorbij gaat met alle begeerlijkheid, aangaande de wegen en de list en de lagen van de duivel. Heere, dat is toch uw woord. Geef kennis van zaken die wezenlijk zijn, terwijl de duivel niet anders wil dan kennis geven van al die dingen die voorbij gaan. En daar zijn wij van nature mee vergenoegd. En daarom bidden wij u ook in dit morgenuur, dat wij van u entwege zulk een hart mogen ontvangen, dat niet meer haakt aan de dingen van hier en nu, maar dat opgeleid wordt door het hogere zaak. Dat we samen kinderen en ouderen hier en thuis gaan beseffen wat het is om een ziel om te dragen voor een nimmer eindigende, maar wel alles beslissende, ontzaglijke eeuwigheid. En als we dat ook vanmorgen eens zouden mogen spellen, de tijd gaat voorbij en dan komt er een eeuwigheid en dan kan het nooit meer goed gemaakt worden. Dan kan er ook geen verandering meer komen in onze toestand waarin wij dan sterven. Heer, het is zo eenvoudig gezegd, maar wie beseft dat? Wie beseft dat? Wat dat is om verloren te liggen, onder uw toren en verloren te gaan. Het verschil, verloren liggen dat kan nog. Dat kan nog veranderen. Maar verloren gaan, dan is er geen omkeer en terugkeer meer mogelijk. Zo de boom dan valt, zo blijft die boom eeuwig liggen. En er is bij ons geen enkel besef. Misschien een ogenblik van angst en benauwdheid. Maar dat gaat ook weer voorbij. En als het blijft en zonder droefheid naar u is, dan is het een vleeselijke benauwdheid die ons uiteindelijk ook niet helpen zal. Heere, daarom bidden wij u. Ook deze morgen, u heeft ons nog samengebracht. En als het geen wonder is, laat het dan een wonder worden. In de opening van onze ogen, om te zien. Daar is een God, eeuwig ongeschapen, volmaakt geestelijk wezen. Dat we eenmaal zullen ontmoeten. Om dan hem, die onze schepper is geweest, ook als rechter verantwoording te geven. Van alles wat wij gedaan hebben in dit lichaam, het zij goed, het zij kwaad. Heere, doordring ons daarvan. Woord en geest samen, opdat wij dat zullen gaan kennen. En dan ook vanuit die nood en die bewustheid verder geleid mogen worden tot de kennis van uw liefde in Christus. Daar verbleken alle zonnen mee. Als dat gebeurt, dan komen er 7 zonnen op 1 dag. Als de zon der gerechtigheid haar stralen gaat uitwerpen. Maar nog groter als hij ingaat in het hart van een verdoemelijk Adamskind. En de liefde Gods gaat inwonen. Vergevende, verzoenende en vernieuwende. Opleidend tot eeuwige zaligheid. Heere, dat grote wonder. We beseffen onze verlorenheid niet. En we beseffen ook niet wat er te krijgen is bij u. Voor alles zo blind. En we zijn zo dwaas. En we hollen maar door. En daarom wil ons een goddelijk halt toeroepen. Ogen openen en de oren schenken om te horen. Onze natuurlijke oren horen niets. Alleen geestelijke oren gaan verstaan wat de geest tot de gemeente zegt. Geef het ook deze morgen. U bracht ons nog hier. Als gemeente ook met velen van buiten. Heer, en wat ons ook onderscheidt, dit onderscheidt ons niet. We allen op weg zijn door dit leven. En allen dezelfde God zullen ontmoeten. Geen andere vraag zullen krijgen dan die die ons leven hier op aarde betreft. En wat daarin gebeurd is. Of er een wonder van de hemel is geschied. Of wij van nieuws geboren zijn geworden. Of wij kennis hebben gekregen aan uw dierbare zoon. Als borg en middelaar weten van een die de schuld heeft overgenomen. En het pad naar het vaderhart geëffen. Een verse levende weg. Heren, daar zal het over gaan. Er kan veel zijn. Zeer veel zijn. Wat wij ervoor houden. Waarvan wij menen dat we er wel mee kunnen sterven. Maar laat het ons dan allen vanmorgen niet alleen gezegd zijn, maar door ons ook allen geloofd worden, dat dit de enige weg is waar Paulus komt te betuigen, zo is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. En dat gaat altijd gepaard met een ander leven, niet meer naar het vlees, maar die in de geest wandelen. Geestelijke mensen die onderscheiden de dingen die des geestes God zijn. Heer, wil ons zo nog bearbeiden. Dank dat we hier zo mogen zijn. U heeft ons ook niet weggenomen. Al zijn er vele zorgen ook in het midden van de gemeente. Heren, daar weet u van af. En dan kunnen ze zijn voor het lichaam. Ze kunnen zijn voor de ziel. Maar Heren, laat dan dat van het lichaam zo gaan wegen. Dat we ook gaan zien. Dat het lichaam verbonden is met een ziel. En als we bang zijn om te sterven. Dan zullen we bang moeten zijn. Omdat dan het oordeel komt. En als wij niet met u verzoend zijn, ja, dan hebben we recht te vrezen. Die vrees zal er moeten zijn. Die vrees, Heere, want dat is wat ook de apostel zegt. Werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. Dan gaat het lichaam niet meer wegen, maar de ziel. Ach, en dan is het ook omgekeerd waar dan de ziel gered is. Ach, kan het lichaam nog vele moeite en zorgen geven, dan mag het er ook zijn voor dat volk. Met lichaam en ziel gekocht. Heren, dan mag er ook een heilige onbezorgdheid zijn aangaande die dingen. Dat zijn grote stukken, maar wil het nog werken? Gedenk bijzonder ook de heer Engbert, die deze week bestraald moet worden. U weet de zorgen die in zijn hart en in het hart van de gezinsleden, allen die hem lief en dierbaar zijn, omgaan. Heren, wilt u dat middel nog zegenen? Bovenal het hart verheffen tot u. Een angstig hart tot u verheffen. Maar niet alleen om deze tijdelijke uitredding, maar boven alles om in u een eeuwig geluk te ontvangen. Gedenk daartoe hem en ons allen tezamen, want er is geen verschil. Nog in leeftijd, nog in omstandigheden van ons lichaam, als het daarover gaat, dat we allen zullen moeten sterven en zonder het bloed van Christus voor u niet kunnen bestaan. Gedenk de kerk over de rond der aarde. Ook in dit morgenuur, als daar velen niet meer kunnen opgaan. De vervolgde kerk. Wat het hen kost. En wat moet het ons beschermen. Die in vrijheid nog mogen samenkomen. Maar ook daarvan het wonder ten eenenmale niet kennen. Heere, wees zo bijzonder met de vervolgde kerk. En geef ook daar waarin het verborgen nog samenkomsten zijn. Uw gunst, licht en ondersteuning. Heere, bijzonder ook. Dat oude volk Israël, alle eeuwen door van alle kanten door vijandschap bedreigd. Maar u waakt over dit volk en ook daaruit zullen ze toegebracht worden. Die de Heer Jezus Christus als hun oudste broeder zullen omhelzen. De zonen Davids, ook hun wortel en morgenster. Heerder gedenk de heidenwereld. En dat is niet meer zoals voorheen wij nog wel eens konden denken ver weg. Maar ook zo dichtbij, in eigen land, in eigen stad en dorp, in eigen straat en huis. Heer, en het gaat maar door. Dat maakt de vijand zich groot. En wat wordt openlijk de vijandschap ook uitgeschreeuwd naar de hemel. Laat ons hun banden scheuren. Maar Heer, de kerk is verblijd, want hoe ontzaglijk dat ook is, betekent wel dat de oordelen zullen komen over dit steeds verder van u afhoreren. En achter de oordelen ligt het laatste oordeel en de wederkomst van Christus. En daar ziet uw kerk naar uit. Want dan zal het opgelost zijn, voor eeuwig opgelost zijn in u. De drie-enige God, eeuwig te loven en te prijzen. Gedenk ons arme vaderland, diep gezonken in de moeras van goddeloosheden. Het breekt door ook in onze gezinten, de wereldgelijkvormigheid. Heren, neemt hand over hand toe en we zijn er allen schuldig aan. En daarom is het zo rustig en gaan we zo zorgeloos voort. We gaan het met elkaar toch ook zo meer en meer beleven. Dat niet meer de zonde in dit alles, maar de zogenaamde zegen door ons wordt gezien. Maar wat is welvaart als zegen? Leidende tot meer en meer verachtering in de genade, meer en meer opgaan in de dingen van de wereld, dan is de zegen voor ons een vloek geworden. En leer ons dat zo zien. Gedenk de gemeente, Heere, u weet de zorgen en de noden. U weet ook de blijdschap, de vreugde, de verwachting die er mag zijn. Wil ik daar nog in voorzien? Heer, als ook onder ons uitziende de dag dat nieuw leven geschonken mag worden. Het ziet alles op u. U kent ook de verborgen kruisen waaronder wij zuchten. Maar wilt u bijzonder ook deze morgen nog zijn met dat volk dat onopgelost door het leven gaat. Wel eens wat gezien, maar ze staan er nog buiten. Trek dan nog door. Verbreek de band. Zet over uit het rijk van de vorst van de duisternis in het koninkrijk van de zoon van uw eeuwige liefde. En een bekommerd volk dat de ziel bij vernieuwing bij het leven niet kan houden. Wil het nog eens geven, verborgen ondersteuning, maar ook kennelijke blijkjes van uw liefde en genegenheid. Opdat deze morgen nog mag zijn een eredienst, waarin gij verheerlijkt wordt, omdat gij het hebt gedaan. Gedenk ons in het spreken, in het luisteren. Het is van onze kant beide zo onmogelijk. Heere, leer ons dat maar. Zo onmogelijk maar. Dan is het ook altijd de weg waarin u aan uw eer komt. Want u zet uw volk er altijd schoontjes buiten. Wat u over zou blijven. En daar is de kerk goed bij. Heere, leer het ons voor het eerst en bij vernieuwing. In de wegneming van al onze zonden. Op het bloed des lams om Jezus willen. Amen. Geliefden, we hebben er een en andermaal over mogen spreken. Paulus de apostel op de tweede zendingsreis, gekomen in de hoofdstad van Macedonië in Griekenland, in Thessalonica. En daar mag hij in 3 weken het woord verkondigen, 3 sabbatten in de synagoge, de schriften mogen ontvouwen. En daar zijn er tot bekering gekomen, tot geloof. Enige Joden, maar ook een menigte van godsdienstige Grieken en ook vele vooraanstaande vrouwen. Daar is in een aantal weken een gemeente Gods ontstaan. Die mensen hebben 3 weken meer geleerd dan menig een onder ons in 30 jaar. Misschien nog niks geleerd. 3 weken. Gemeente Gods. Ontstaan daar in Macedonië, de hoofdstad. Maar dan ziet Paulus zich genoodzaakt de stad te verlaten. Waarom? De tegenstand van de Joden is groot. En ze stoken ook heidenen op, met name marktboeven, zo staat het daar in Handelingen 17. Er ontstaat een oploop. Het leven loopt gevaar en dan besluiten de broeders dat Paulus beter de stad kan verlaten. Samen met Silas gaat hij dan heen. Komt in Berea, vervolgens in Athene. Maar de zorg voor de gemeente die hij zo onverwacht heeft moeten achterlaten blijft. En daarom stuurt hij Timotheus om eens onderzoek te doen hoe het nu gegaan is met de gemeente die hij heeft moeten achterlaten. De gemeente van de Thessalonicenzen. En dan komt Timotheus terug, u weet het nog wel, met een goed bericht. De gemeente is door Gods genade staande gehouden bij dat geloof, in de liefde, standvastig, volhardend, voortgegaan, ondanks alle tegenstand en vervolging en verdrukking. Maar er zijn ook zorgen, er zijn vragen over de wederkomst van Christus en over de opstanding der doden. Er zijn ook misstanden, met name op ethisch gebied, hoererij en andere zonden. Dat brengt Paulus ertoe om te schrijven de eerste brief aan de Thessalonicenzen. Dan gaat hij op deze zaken in. Hij betuigt zijn blijdschap over hun standvastigheid. En spreekt ook over die andere zaken, ethische zaken zeiden we, maar ook zijn eigen persoon betreffende, want niet iedereen kon Paulus daar overnemen. En nog zoveel meer. Dat is de eerste brief. Maar kennelijk is toch nog niet alles opgelost. Heeft men het nog allemaal niet zo begrepen? In ieder geval, Paulus ziet zich genoodzaakt voor de tweede maal een brief te schrijven. En dat is dan waar wij vanmorgen een ogenblik bij willen stilstaan. De tweede zendbrief. We hebben van de eerste enige zaken mogen overdenken. De wederkomst van Christus. De strijd van de kinderen des lichts. Vanmorgen uit de tweede brief, het eerste hoofdstuk, een gedeelte waar Paulus in die tweede brief weer zijn dank uitspreekt voor de standvastigheid van de gemeente. Wederom opwekt om dat ook zo te blijven doen, middelijk. Hè? Voor ze ook gaat spreken over de wederkomst, maar ook wat daaraan vooraf gaat. Een grote verdrukking, de openbaring van de antichrist. En nog vele andere zaken meer. Maar we beperken ons vanmorgen tot wat in het eerste hoofdstuk onze aandacht vraagt. Dat is niet dat Paulus na de gebruikelijke zelfvoorstelling en zegenbeden zijn dank uitspreekt over het geloof en de liefde en de standvastigheid van de gemeente. En er dan ook op wijst dat die standvastigheid en die volharding vergelding zal ontvangen. Genadige vergelding. Zij die zo lijden en verdrukt worden om de naam van Christus zullen ook daarvoor, laat ik het heel eenvoudig zeggen, beloond worden. Beloond. Ik zeg het met nadruk zo, u begrijpt waarom. Want dat vinden we eigenlijk een woord wat niet zo past. Er is toch geen loon in de volharding, het is toch alles Gods genade, zeker. En daarom spreken wij ook van een genadige beloning. Maar wel een beloning. Zij die zo lijden om de naam van Christus, zullen ook straks zo ruimschoots vergoed worden. Ze zullen zo bijzonder bedacht worden met Gods eeuwige liefde en gemeenschap. De vergelding des loons. Ja, Mozes mocht er ook op zien. En dat brengt nou hier ook Paulus heel nadrukkelijk onder de aandacht van die gemeente, die dus nogmaals verdrukt wordt, vervolgd wordt. Maar dan gaat hij heel duidelijk spreken over tweeërlei loon. Een tweeërlei vergelding, maar niet alleen de gemeente die standvastig is, zal vergelding krijgen, genadige vergelding, verkwikking, verheerlijking, maar ook de verdrukkers wordt vergolden. Namelijk wat zij de anderen hebben aangedaan, dat is de straf, de rechtvaardige vergelding. Dat is wat wij, zoals gezegd, vanmorgen zouden willen overdenken. Uit het eerste hoofdstuk van de tweede brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, namelijk die tweeërlei vergelding. Tweeërlei vergelding. Daar is een rechtvaardige vergelding. De goddelozen zullen hun loon niet ontgaan. De straf zal hen voltrokken worden. En een genadige vergelding. Dat is het loon der zaligheid. Het eeuwig geluk dat aan de verdrukte kerk zal worden geschonken. Zo zouden we dan vanmorgen met de hulp des Heren willen stilstaan bij een tweeërlei vergelding. Een tweeërlei vergelding. Het woord ook van Paulus in de brief van de Korintiërs. Dat wij alle zullen ontvangen naar hetgeen wij gedaan hebben in dit lichaam. Het zij goed, het zij kwaad. Tweeërlei vergelding. We lezen ervan in 2 Thessalonicenzen 1, vers 5 tot en met 10. Een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel, namelijk dat verdrukt worden en die verdrukking ook door lijden ondergaan. Een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel, opdat gij waardig geacht wordt het koninkrijk Gods, voor het welk gij ook lijdt. Alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden, degene die u verdrukken. En u die verdrukt wordt, verkwikking met ons, in de openbaring van de Heere Jezus van de hemel, met de engelen zijner kracht, met vlammend vuur wraak doende over degene die God niet kennen, en over degene die het evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. De welke zullen tot straf leiden, het eeuwig verderf, van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte, wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijk te worden in zijn heilige en wonderbaar te worden in allen die geloven, overmits onze getuigenis onder u is geloofd geworden in die dag. Spreken wij dus van een tweeërlei vergelding en staan eerst stil bij de verdrukking en ten tweede bij die vergelding, en die is zoals gezegd tweeledig. Eerst die rechtvaardige vergelding, dat betreft de goddeloze, en dan de genadige vergelding, en dat betreft Gods volk. Tweeërlei vergelding. Verdrukking en vergelding. Zullen wij samen eerst zingen van Psalm 11, vers 3 en 4. Psalm 11, vers 3. En ook vers 4. Dalwijze God, beproef wel eens het oprechte. En tuchtig hen, maar elk die het kwaad bemint, die met geweld zijn naaste durven vechten, blijft steeds gehaat, tot hem de wraak verslindt. God heeft al reeds der boze straf gezworen, Straks dalen vuur en strikken wervelwind en zwavel neer. Die kelk is hun beschoren. Maar het tegenovergestelde geldt Gods volk. Het vierde vers: rechtvaardig is de Heer in al zijn handel. Hij die in het recht zijn welbehagen vindt, stelt gunstig het oog op aller vrome wandel. 3 en 4 van Psalm 11. verdrukking. Paulus en Silvanus en Timotheus aan de gemeente der Thessalonicenzen. Zo begint de tweede brief. De schrijver en de zijne, hij maakt zich bekend, zo is dat altijd het gebruik. Wij aan het einde, toen aan het begin van de brief Paulus. En Silas, Silvanus, Silas en Timotheus. Aan de gemeente van de Thessalonicenzen. En er staat daarbij, welke is in God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Dat is door God en Christus geroepen. Zo mogen we dat verstaan. Of ook, maar daar staat er nooit los van, zo zegt onze kanttekenaar. Of de gemeente waarin God, Christus, verheerlijkt, geloofd, gediend wordt. In ieder geval een gemeente van God geroepen met het doel om God te mogen bedoelen. Want dat is bekering. Van jezelf verlost zijn om God over te houden. Die gemeente wordt toegebeden genade. Dat is gunst. En vrede. Dat is het vlak tussen God en de ziel. En vrede van God onze Vader. En de Heer Jezus Christus. Vrede van God. En zo vrede met God. En dat kan alleen door het werk van Christus. Die het ongenoegen van God heeft gedragen om vrede als een kerk te kunnen schenken. Zo stelt de schrijver zich voor en bidt de gemeente Gods zegen toe. Om dan verder te gaan met dankzegging. Wij moeten God alle tijd danken, niet af en toe, alle tijd doorlopend. Over u, broeders, gelijkbillig, gelijk betamelijk is. De lof is betamelijk, de dank is betamelijk. God is het waard om het te ontvangen. Omdat uw geloof zeer wast, dat is toenemen, wassen, groeien, hoger worden, water wast. En dat de liefde van een iegelijk van u allen jegens elkander overvloedig wordt. Hij dankt God voor het geloof en de liefde van de gemeente. Hij is weggegaan, maar met Paulus ging het geloof niet weg. Want het was een werk van God. En dat blijft. Dan blijft het. En echt geloof werkt altijd door de liefde. En dan moet u er wel op letten dat die twee samen genoemd worden. Geloof en liefde. Ander geloof dan werken door de liefde is er niets. Een andere liefde dan uit het geloof mag de naam van liefde niet hebben. Let u erop. Ook u die zegt ik geloof, is de liefde Gods in uw hart uitgestort. Liefde tot God en tot elkaar. Van allen tot allen. Dat is een rijke gemeente, hè? Dat is een rijke gemeente. En nou dankt Paulus God voor dat geloof. Want dat geloof, die liefde, dat is geen vrucht van eigen akker. Want geloof is een geschonken geloof. En de liefde is door God uitgestort in het hart. Dus dat is wonderlijk, hè? Dat hij God dankt voor het geloof van de gemeente. En de liefde die daar beoefend mag worden. En zo hebben wij te danken. Dankt God in alles. En hij is er zo mee ingenomen, zo verblijd, dat in gemeenten als van de Thessalonicenzen daar geloof en liefde is, dat hij dat ook bekend maakt in andere gemeenten waar hij komt. Dus hij spreekt over de gemeente van de Thessalonicenzen lovend bij andere gemeenten. Hij komt daar niet en hij zegt als hij daar moet preken, nou daar in Griekenland, dat is ook wat hoor. Nee, ik heb Timotheus moeten sturen, maar ik weet het niet. He, zo praten wij altijd. Altijd de moeilijke en de nare dingen, die worden besproken. Maar gemeente, nou stel ik u een vraag. Ik kom ook wel eens ergens anders, dat weet u. Mag ik nou ook lovend van de gemeente van Vriezenveen spreken? Als ik ergens anders kom. Vanmiddag in Rijssen mag ik dat zeggen. Wat hier geloof en liefde woont. Mag ik mij in lovende zin over u uitlaten? Ik zal zeker u niet op straat brengen. Maar er is meer nodig. Mag ik gemeente van Vriezenveen prijzen? Ook in andere gemeenten. Wij moeten God in dit opzicht danken, gemeente, schrijft Paulus. We hebben stof tot roem over u. En dan te meer, want ja, als het goed gaat, dan is dat misschien nog wel voor te stellen, dat men gelooft en dat men lief heeft, maar u, gemeente van de Thessalonicenzen, in zeer moeilijke omstandigheden, want u wordt vervolgd, u leidt verdrukking en u verdraagt dat alles ook. Kijk, dat maakt het nou zo groot. Geloven, liefhebben in voorspoed zal nog wel kunnen, maar als de vijand voor de deur staat en als je leven op het spel staat, dan nog geloven, dan nog liefhebben, ook uw vijanden, voelt u wel? Dan wordt het wel een wonder. En daar mag dus Paulus zijn dank over uitspreken. En nu gaat hij verder. En dat is niet alleen voor mij een reden tot dankbaarheid, dat u zo te midden van die zware vervolgingen en verdrukkingen standvastig bent gebleven. Maar gemeente, weet ook dat daar loon op volgt. U zult daar ruimschoots voor vergoed krijgen wat u misschien nu er aan ten koste moet leggen. Misschien wel uw werk verloren. Tweedracht in het gezin. Er kan zoveel zijn waardoor u zucht en moeite ondervindt. Maar God zal het u ruimschoots vergelden. U komt er niks aan tekort. Er zal vergelding komen. Hij zegt het zo. Het is een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel. En dat is wat moeilijk om te verstaan. Maar eerst nog iets over die verdrukking. Vindt u dat goed voordat ik verder ga? Wat die verdrukking is, dat weten wij niet precies. Je kunt dat in Handelingen 17 wel nalezen. Want Paulus heeft het zelf ook ondervonden. Wat dan? Dat mensen, in dit geval Joden, maar dat doet er niet toe. Dat mensen gaan lasteren. Dus dingen over ons zeggen die niet waar zijn. Zo zeiden die Joden van Paulus en zijn medestanders dat hij een vreemde leer bracht en dat hij eigenlijk een andere koning predikte dan de koning die wij allen hebben te gehoorzamen, de keizer aan wie wij allen onderworpen zijn. Dus wat doen daar die Joden? Die proberen het volk en met name de overheid op te zetten tegen Paulus door te zeggen, Ze verkondigen een andere koning, die moeten wij dienen. Dus dat is ongehoorzaamheid aan de keizer. En dan weet men wel, nu, ja, daar zal wel straf op volgen. Want de keizer mag je niet ongehoorzaam zijn. Het is natuurlijk lastig. Want de Heer Jezus heeft gezegd, eert de keizer, dient de keizer en eert God. En geeft de keizer wat des keizers is. En nooit heeft één rechte knecht van God opgezet tot ongehoorzaamheid aan de wettige overheid. Of die moet de grenzen van Gods woord overschrijden. Maar gehoorzaamheid is altijd gepast. Nee, echte christenen zijn de meest gehoorzame burgers van het land. Het is dus lastig. En nog veel meer op andere plaatsen. Hij bederft de jeugd. Hij verandert de voorvaderlijke inzettingen. Nog weer later in de geschiedenis, die christenen die slachten kinderen, die eten ze in het geheim. En nog zoveel meer. Laster. Dat blijft niet altijd bij woorden. Er kan een oploop komen. Mensen kunnen geslagen worden. Van hun vrijheid beroofd worden, in de gevangenis terechtkomen. Het kan ook hun leven kosten. We weten niet hoe ver het gegaan is daar bij die Thessalonicenzen, maar vervolging is er geweest trouwens. Dat kan ook niet anders, want allen, zegt Paulus tegen Timotheus, allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Allen, dus als u waarachtig kind van God bent, wordt u ook vervolgd. Allen, en dan moet u eens kijken wat er staat, hè? Daar lezen wij vaak overheen. Allen die godzaliglijk willen leven. Ja, kijk, zolang u er bepaalde opvattingen over op nahoudt en zeer rechtzinnig bent en een goede, zuivere bevatting van de waarheid, oh, dat mag u hebben. En dan mag u bespreken, en er wordt wat besproken tegenwoordig, hè? Grote stukken besproken. Gewichtig doen. Om allemaal beleefd te hebben. En zo was God zijn volk bekeerd, nietwaar? Maar daar heeft Paulus het niet over. Die godzaliglijk willen leven. Niet bespreken van het leven, maar het leven openbaar. Op het werk, in de gezinnen, op straat. Dan wordt het zichtbaar wat God aan uw ziel heeft gedaan. Kijk, en die worden vervolgd. Dus ja, als de rest niet vervolgd wordt, dan kunt u de conclusie van morgen gevoeglijk zelf wel trekken. Of u kent er niks van. Of u verbergt het, maar het breekt alvast niet door in het leven, want dan zou u vervolgd worden. Al is het maar dat u bij uw familie eruit ligt. En dat u niet meer vervolgd wordt aangezien. Op school geplaagd wordt kinderen. In welke vorm dat laat rusten, maar u zult vervolgd worden. U zult de smaad van Christus dragen, dat kan niet uitblijven. Die godzaligen willen leven in Christus Jezus, in gemeenschap met Christus. Dat is een echt kind van God. Die worden vervolgd, gelasterd, kwalijk bejegend. Amen. En wij, dat is persoonlijk, maar ook als kerk in onze tijd, wij staan steeds meer bloot aan de terreur. Ja, ik gebruik dat woord met nadruk. Terreur van het moderne denken. Dat ons verplicht ook zo te denken. Wij moeten geloven in de evolutie. Wij moeten geloven dat de schepping is van, als er al een schepping is, van miljarden jaren geleden. En dat gaat steeds meer gebeuren. Straks wordt het verplicht op de scholen om dat te onderwijzen. Als dat al niet gaande is. De moderne terreur, dat is dus de terreur van het ook zo moeten denken. Over de schepping, over de evolutie, maar ook over wat ieder mens vrij staat om te doen. En bent u anders geaard, dan bent u dat en zegt daar niets van. Dat behoort ook tot de vrijheid van de mensen, dat heeft u maar goed te keuren. En u mag niet meer uw oordeel geven over mensen die samenwonen, die van het gelijke geslacht zijn. En u moet ook denken zoals de moderne mens denkt over het leven, wat echt nog de naam van leven verdient. En oude mensen die niks meer aan het leven hebben, maar die hebben er geen recht meer op het leven, moeten althans de vrijheid hebben om dat leven te beëindigen. En als het wat moeilijk uitkomt, dat nieuwe leven in uw schoot, dan moet u de vrijheid hebben om dat te beëindigen. En zo moet u ook denken. U moet het althans in een ander goedkeuren. Straks bent u verplicht om het ook zo te vinden. En daarna te handelen. Dat is maar een kwestie van tijd. Dat is dus de terreur van het moderne denken. En dat gaat door. Want de vijand komt niet altijd met een uniform. Maar daarom niet minder gevaarlijk. Om nog maar van al die andere verborgen verleiders te spreken. Maar daar wil ik het nu niet over hebben. En dan moet ik eerlijk zeggen. Dat grote zorg ons vervult. Want we gaan zo langzamerhand mee. En de wereld heeft al lang geleerd, na 2000 jaar christendom, dat je met die christenen gewoon wat geduld moet hebben. Ze komen toch wel. Laat ze dan 30, 40 jaar achterlopen, maar ze komen toch wel. En ik kan er niet ernstig genoeg waarschuwen. En we denken altijd, val wel mee. We moeten een beetje binnen de perken houden. De terreur van het moderne denken en wat daaruit voortvloeit, geliefde, allen die godzaliglijk in Christus Jezus willen leven, zullen vervolgd worden. ook in Thessalonica, in Macedonië, Griekenland, was dat praktijk. En Paulus, we gaan terug tot ons tekstwoord. Paulus prijst niet alleen de gemeente om de standvastigheid in die verdrukking, maar zegt ook, daar komt ook loon op. U zult vergelding ontvangen. Je zult ten eerste waardig geacht worden het koninkrijk Gods te beërven. Dat is het loon. U zult het koninkrijk Gods beërven, omdat u standvastig bent gebleven te midden van de verdrukkingen. Standvastig zijn in de vervolging is een kenmerk van het ware leven. Is een bewijs ook, en nu kijk ik naar vers 5. Bewijs van Gods rechtvaardige oordeel. En ik zei zo even, dat is wat moeilijk te verstaan. U zegt, hoe kan dat nou? Standvastig blijven in het vervolgd worden is een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel. Dat begrijp ik even niet. Zal ik trachten het uit te leggen? Gods rechtvaardig oordeel, wat is dat? Dat is het laatste oordeel. Het laatste oordeel op de jongste dag, we zullen er straks van spreken, komt de Heer Jezus weder en dan worden alle mensen voor zijn troon vergaderd. Dat is het laatste oordeel. En dat is rechtvaardig. U vindt het vreselijk. U zegt, oh, daar kan ik nou eens van wakker liggen als ik dat zie. Hè? Al die mensen voor die grote witte troon, dan is het voorbij de wereld, voorbij hemel opgerold als een doek. Alle elementen branden en vergaan. Al die mensen voor de rechterstoel. Dat benauwt mij. U heeft er misschien wel een afkeer van. En dan zegt Paulus vanmorgen, kijk, om heel veel redenen hoor. Maar juist ook dat staande blijven in de vervolging is een bewijs dat het oordeel goed is. Dat het terecht is. Waarom? Dat die mensen die hier geplaagd worden straks recht gedaan zal worden. Dat het onrecht niet zal zegevieren. Dus het is goed, zegt Paulus, dat er een laatste oordeel is om twee redenen. Degene die hier verdrukt zijn, die zal dan recht ontvangen. Genoeg gedaan worden voor al het leed dat hem is aangedaan. Maar ook dat anderen. En de goddelozen die hier maar deden. En ze dachten dat alles maar kon. Alle wetten maar kunnen. Een volk knechten om te denken zoals men denkt. Die zullen eenmaal leren dat dat niet zo is. Zij zullen niet het laatste woord hebben. Ook daar zal vergelding plaatsvinden. Het loon zullen zij niet ontgaan. En daarom zegt Paulus, wat heerlijk hè. Wat terecht hè. En om u te belonen voor het leed dat u heeft ondergaan. En om die onderdrukkers te straffen. Daarom. Bewijs van het rechtvaardigen van het oordeel. U die verdrukt wordt. U voelt toch wel, want dat heeft de mens. Hè? Die heeft, hoe vreemd het ook klinkt, toch nog ergens een ingeboren rechtvaardigheidsgevoel. Zoals de meest moderne mens zegt toch eigenlijk, ja, moet ook niet alles kunnen. Moet ook niet alles kunnen, nee. En het is heel opvallend dat wanneer Paulus, ik maak even een uitstapje als ik het goed vind, op de Areopagus, te midden van al die mensen die met onze godsdienst geen enkele affiniteit hebben, gaat spreken over het oordeel, over de rechter. Want ergens heeft ieder mens wel het besef, er zal toch ooit recht gedaan moeten worden. Alles kan toch niet zijn zoals het is. Alsof het onrecht het laatste woord zou hebben. U voelt wel, dat is dan nog ingeschapen godskennis van onze schepper die ook rechter is. U voelt wel, dat is algemeen, dat is gebleven. Dat is toch ieders overtuiging dat alles dus niet zomaar kan. En dat er ook eenmaal vergelding zal plaatsvinden. Er moeten rechters zijn. En u gaat, we hebben het al een paar keer gezegd, geliefde. Dat laatste oordeel is over twee zaken. Over de onderdrukkers en de onderdrukten. Beide zal recht gedaan worden. De onderdrukkers in hun straf. De onderdrukten in hun genadige vergelding. Hun wonden zullen rijke balsem ontvangen. Hun slagen zullen bij God gedacht zijn. En hij zal zoveel liefde daar tegenover stellen. En te meer ge geleden hebt, te meer ge vergoeding zult ontvangen. En niet zwaars getucht te zijn, zullen de meesten in Gods gemeenschap mogen delen. geliefde, een rijke beloning. En nou zegt Paulus dat zo. Ten eerste, door dit te dulden, door die verdrukking te dragen, zult gij waardig geacht worden het koninkrijk Gods te beërven, de hemel te beërven. Want, zegt hij in vers 6, het is recht bij God. Ten eerste verdrukking te vergelden bij degene die u onderdrukken, maar ook vers 7, u die verdrukt wordt, verkwikking te geven. Dus juist in vers 6 en 7 legt Paulus het heel helder neer, dat laatste oordeel. Het is recht voor God om en u die onderdrukt wordt, genadige vergelding te geven en de onderdrukkers ook hun straf niet te laten ontgaan. U die verdrukt wordt, ontvangt hemelse heerlijkheid, koninkrijk Gods, ontvangt ten tweede verkwikking, dat betekent verlossing van die vervolgers, ontslagen worden van al die laster. Verkwikking is losmaking en nog veel meer. Maar dat straks, want we gaan nu eerst kijken, nu we spreken over onze tweede gedachte, de vergelding, staan we eerst stil bij de onderdrukkers die door de gemeente van Thessalonica hebben vervolgd, die nog steeds Gods kerk vervolgen. En daar hoort ook een overheid bij die de gewetens gaat dwingen, gewetens gaat binden aan goddeloze, goden vijandige zaken. Hoort u dat? Eerste vraag, we gaan nu spreken over de vergelding. We hebben iets gezegd over de verdrukking. Nu de vergelding. In de eerste plaats, wanneer zal het gebeuren? Die vergelding van de onderdrukkers en de onderdrukten, wanneer? En dan zegt Paulus, in de openbaring van de Heer Jezus Christus van de hemel, met de engelen zijne kracht. Wat betekent dat? Die jongste dag. De openbaring, dat is, dan zal het openbaar worden. Hij zal niet zo komen dat niemand het ziet. Nee, openbaar wil zeggen, iedereen kan het zien. Het is openbaar, voor allen zichtbaar. Zijn komst zal zijn als de bliksem die het ene einde van het andere tot het andere einde van de hemel verlicht. Aller oog zal hem aanschouwen. Het zal openbaar zijn, die komst van Christus. Een openbaar, dus door allen te zien, komen van de Heer Jezus. In de openbaring van de Heer Jezus. Van de hemel, daar komt hij vandaan. Hij zit nu de Godmens aan de rechterhand des Vaders. En daar komt hij met macht en majesteit, omringd door zijn heilige engelen. En nu staat er heel nadrukkelijk dat hij omringd wordt met engelen van zijn kracht. Dat wil zeggen zeer krachtige engelen. En waarom wordt dat benadrukt dat zij krachtig zijn? Opdat de goddelozen vanmorgen in ons midden niet menen dat het wel mee zal vallen. Zij zullen wat u niet wil toch doen. U werpen in de buitenste duisternis. Zo krachtig. Zo sterk. Want Christus zal zeggen. Tot die engelen bindt hen aan handen en voeten. En werpen in de buitenste duisternis. En ze zijn zo krachtig dat ze dat zullen kunnen doen. U ontloopt het niet. Tot waarschuwing. Voor de goddeloze, krachtige engelen die het oordeel zullen uitvoeren, zullen de Heer Jezus bij zijn komst naar deze wereld omringen. Wat lief, hè? U zegt, ik vind het verschrikkelijk. Ik zeg, wat lief, hè? Dat de Heer Jezus dat zo eerlijk zegt, door zijn woord. Dan weet u ook waar u aan toe bent. Zo zal hij komen. En wij zullen hem allen zien. Dan zal het gebeuren, de vergelding van de goddelozen. Wanneer het zal gebeuren, dat hebben we net gezegd. Als hij wederkomt op de wolken, met de sikkel in zijn hand, met zijn heilige engelen, die het oordeel zullen voltrekken. En wie zullen dan gestraft worden met, kijk eens wat er staat, gemeente, met vlammend vuur. Zal dan de Heer Jezus, want hij is onze rechter, wraak doen? Over wie? Ja, u zegt de goddelozen. Nee, maar Paulus heeft het toch zo moeten opschrijven. En dat mag ons veel te zeggen hebben. Zo. Op die jongste dag zal de Heer Jezus komen met zijn heilige engelen om het oordeel te voltrekken. Vergelding. Te geven. Aan. Degene die God niet kennen. En degene die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. En u heeft goed geluisterd, er worden twee groepen aangewezen. Onkundigen en ongelovigen. Onkundigen, de mensen die niet onder de bediening van het woord zijn geweest. Die in de kerk nooit het woord hebben gehoord. Nee, dat is niet om goed te keuren. Maar het maakt wel verschil. Onkunde aangaande God en zijn woord. Hoe hij een mens bekeert. Zij weten dat niet in het geslacht degene dat dat niet meer weet. Dat geslacht dat groeit in onze dag. Het is onvoorstelbaar eigenlijk. Terugkijkend over de laatste 40 jaar, hoe dat is toegenomen. Zoveel. Net als daar in Nineveh. Die hun linkerhand van hun rechterhand niet kunnen onderscheiden. En dat ziet niet alleen op kinderen, maar op onkundigen. Die geen wetenschap hebben. Van links en rechts, van gunst en ongunst. Van God, die eeuwig leeft. Van de noodzaak van bekering. Wat het is om godzalig te leven, men weet dat niet. Die zullen geoordeeld worden en die worden apart genoemd. Onderscheiden van diegenen die, en dat zijn wij als we nog onbekeerd in de kerk zitten hoor. Die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Er is verschil tussen onkunde en ongehoorzaam. Dat laatste, dat is duidelijk. Wel gehoord, maar bewust niet gewild. Gij hebt niet gewild, ja maar ik kan me niet bekeren. Dat is waar. Ik heb ook nooit anders gepreekt. Maar is u dat ooit dat schuld geworden? Waarom u rechtvaardig verloren moet gaan? Nee. Onkunde, niet weten van God en van bekering. En ongehoorzaam, niet willen. Gehoord, gehoord, gehoord. Hoe lang al in de kerk? 3 weken, zei ik. En toen zijn ze daar gevallen. Grote menigte zelfs. En hier, 30 jaar... 40 jaar, nog stik onbekeerd. Maar het is alleen maar ongehoorzaamheid. Zo wordt het hier genoemd. Ongehoorzaamheid, onwil. Uiteindelijk is iedere keer als wij onbekeerd de kerk verlaten, een uiting van onze vijandschap wegens God. Wij zeggen als we de deur achter ons dicht doen van de kerk, onbekeerd, of morgen weer zeggen we, Heere, ik ben van u niet gediend. Heer, ik haat u. Ik wil niet dat u mijn koning bent. Dat zegt u. Ongehoorzaam. En dat laatste zal vele malen erger zijn dan die vanmorgen in bed liggen. Waar u uw hoofd over schudt van het is toch wat tegenwoordig. Hè? Dat is zeker wat. Maar u bent er nog ernstiger aan toe. Onkunde is ernstig, want u gaat er wel door verloren, ja. Maar ongehoorzaam is nog vele malen erger. En die twee zullen geoordeeld worden, zegt Paulus. Als de Heer Jezus komt, de jongste dag, als het heelal ineenstort, alles brandende vergaat, zal hij komen. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. En dan, wat zal hij dan doen? Met die onkundige en ongehoorzame. En het zal een vreselijk woord. En ik hoop niet dat u er ooit aan wendt. Vlammend vuur staat daar. Hebreeuwse wijze van uitdrukken. Ja, dat is waar. Maar het beeld is dan toch wel duidelijk. Hè? Vlammend vuur. Vuur. De vlammen staan hoog uit. Kijk, een vuur kan wat onder de as zijn geraakt. Daar merk je niet zoveel van. Maar als de vlammen uitslaan. Het was heel warm. En zeer gevaarlijk. En dit is wat God behaagd heeft. Geliefde. Dit is wat God behaagd heeft om om weer te geven wat het zal zijn. Door de rechter te worden geoordeeld. Vlammen, vuur. Vuurige vlammen, hoe u het ook verder zegt. Eén ding is duidelijk, dat is een verschrikkelijk iets. Vuur dat verteert. Vuur doet pijn. Dan schreeuwt een mens het uit. In het vuur, u moet er niet aan denken verbrand te worden. En dat is nou de hel, verbranden zonder te verbranden. Altijd branden, maar niet verbranden. En heel eerlijk zegt God het. In zijn woord met vlammend vuur. Wraakdoende. Dus een wraakdoende. En direct zegt u al, dat kan toch niet. Dat kan ik niet rijmen met God. Met liefde, wraak. Wij mogen toch niet wraakzuchtig zijn. Nee, dat heeft u goed gezegd. Wij mogen niet wraakzuchtig zijn. Wij. Geliefde, wreekt u zelf niet. Maar er staat nergens in de Bijbel dat die wraak niet zal zijn. Nee, u moet uzelf niet wreken. Wreekt u zelf niet, maar geef het over die gezegd heeft, mij komt te wraken toe. Ik zal het vergelden. En daar gaat het over. Er zal een dag der wraken zijn. Oude Testament getuigt aan Paulus hier ook. Zo ernstig, geliefd. Hoe kunt u dan nog doorleven? Zo ernstig, een dag van wraak. Maar wraak, zegt hij, dat is toch een woord dat mij toch niet zicht geeft op de liefde God. Jawel. Juist dat woord geeft zicht op de liefde God. U zegt, dat versta ik niet. Nee, dat is het juist. Dat moeten we nou leren. Dat is bekering, dat u dat leert. Dat wraak juist alles met liefde te maken heeft. En liefde zonder wraak is geen liefde. U zegt, dat begrijp ik niet. Nee, dan moet je leren op je knieën. Onder het recht van God gebracht zijn. En de liefde verdraagt het kwaad niet. Dat is liefde. En onze liefde, onze vergevingsgezindheid, is een groot deel eigen gemak. En wij kunnen met de zonde nog wel leven als het gebeurd is. Nu ja, zand erover. Maar dat zegt meer over onze goddeloze natuur. Dan over, want dat is er namelijk niet, onze bekeerde staat. Echte liefde verdraagt het onrecht niet. Echte liefde kan het kwaad niet gedogen. Niet eens staat er in de Bijbel zien. God kan het nog niet zien. En hij moet het wegdoen. Dat is een toorn. Maar omdat zonde is zonde tegen de eeuwige liefde, zal de straf ook eeuwig moeten zijn. In overeenstemming met het eeuwig wezen Gods. En daar ligt de wraak, de kom top uit Gods liefde. Omdat eeuwig zijn vijanden, de goddelozen, de haters, de onderdrukkers, de besluiten onder zijn toren, vuur, eeuwig branden onder Gods ongenoegen. Durft u dan nog onbekeerd door het leven te gaan? Als u dit weet, dat is de vergelding. Niet alleen van die mensen die anderen in de gevangenis hebben geworpen. Ook van diegenen die vanmorgen weer onbekeerd naar huis gaan. En alles op zijn beloop laten. En opgaan in de dingen van de wereld. Dit is wat ons te wachten staat. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijt, verjaagd, verstrooid, doen zuchten. Durft u het nog te zingen? Durft u het te zingen? Zullen we dat trachten? Eerste vers van Psalm 68. De welke zullen tot straf leiden het eeuwig verderf. Zulke aangrijpende woorden, geliefden, betuigt Paulus aan de gemeente der Thessalonicenzen en ook aan ons vanmorgen, wat de goddeloze staat te wachten. Een rechtvaardige vergelding. Ze hebben God gehaat. Dan zal de wraak Gods eeuwig op hen rusten. Dat is dat straflijden, dat eeuwig verderf. Altijd die toren van God, dat ongenoegen van God, voelen branden op de ziel. Christenwijze, het oog dat zo misnoegd neerziet, afkeer die uit dat goddelijk oog dan wordt gezien. Eeuwig op de goddeloze rust, eeuwig verderf. En wat ze missen zullen, is het aangezien des Heren en de heerlijkheid van zijn sterkte. Wat nou het voorwerp van eeuwige aanbidding zal zijn, dat zullen zij moeten missen. De liefde Gods in Christus. Daarvan verstoken, ver van hen. Ver van hen is de liefde, de gemeenschap. Er is een afgrond. Ze zullen er nooit in kunnen delen. Maar zo wordt hier het ontzettende lot getekend van de goddelozen. De onkundige en de ongehoorzame. Wat ze zullen ondergaan, de toren van God, wat ze missen moeten, de liefde Gods. Die krachtige liefde, waardoor wij nu nog bekeerd kunnen worden, dan eeuwig te moeten missen. Een rechtvaardige vergelding. Maar de jongste dag, en dat is het tweede, zal er ook een genadige vergelding zijn. We hebben er al iets van gezegd, wanneer hij zal gekomen zijn. Om te oordelen de levenden en de doden. De goddeloze eeuwig onder zijn toren zal besluiten. Dan zal hij ook, geliefde, zijn kinderen, die standvastig in het geloof en de liefde mochten wandelen. Ondanks ontzaglijke bestrijding van binnen en van buiten. Zal hij dat volk geven. Het koninkrijk Gods, kom, ga in de vreugde des Heren. Verkwikking, dat is verlossing van de vervolgers. Verlossing van de duivel, van de macht der zonde, van de binnenprater, van een verdorven natuur. Verlossing van al datgene wat nu nog schijning maakt tussen God en mijn ziel. Maar nog een derde wordt erbij gevoegd. Hij zal zich in u verheerlijken. Volk, dat is uw loon. Het koninkrijk Gods in te mogen gaan. Verkwikt, dat is verlost te zullen worden. Maar ook dat hij zich, dat is de Heer Jezus, in u zal verheerlijken. Wat is dat? Dat hij u in zijn heerlijkheid moet delen. Dat u een en al liefde zult zijn. Kijk, is dit niet alleen maar verlost te worden van, maar ook vervuld te worden met. Dat is een delen in zijn verheerlijking, dat hij zich in hen zal verheerlijken. Hij zal u weer kleden met diezelfde liefde die hij is. U zult een en al liefde zijn. Vol van God zijn. Vol van liefde tot God en tot de ganse schepping die daar zal baden in dat eeuwig licht van Gods genadige gemeenschap. Hij zal zich in u verheerlijken. Gij zult hemels zijn. Volk, hemels gesteld zijn. Hier mocht het wel eens zijn, hè, als een Heere overkwam in de zoon van zijn liefde, dat uw ziel hemels gesteld was. Dan was de hemel een ogenblikje in uw ziel. Maar dan zal de ziel voor eeuwig in de hemel zijn. En de zonde zal niet meer schijning maken, de goddeloze zal niet meer zijn. Halleluja. Het koninkrijk God beërven. Verkwikt worden in de verlossing van al datgene wat nu nog pijn doet en scheiding maakt. En met God vervuld zijn. En het vierde en wonderbaar worden. Hij zal ook wonderbaar worden in allen die in hem geloven. Dus dat volk, dat zal een eeuwige verwondering zijn. Dat zullen ze nou nooit opkrijgen. Ik moest een keertje 's nachts bij iemand komen die was zo benauwd voor de eeuwigheid. En dat is groot, want dan mogen ze me elke nacht bellen hoor. En ik wilde wel dat u met z'n allen zo verontrust was. Hoe zal ik ooit rechtvaardig verschijnen voor God? Dan kan ik u ook niet helpen, dat is waar. Maar goed, ter zake, wat was er toen met die vrouw? Zij eeuwigheid. Ze zegt dat zo verschrikkelijk, zegt ze. Om eeuwig te branden. Maar zegt ze, dominee, als ik eerlijk ben. Zelfs als ik de hemel mogen, zou ik ook verschrikkelijk vinden. Om daar nou eeuwig te zijn. Om een kind dan helemaal nooit het wonder gezien. Maar aan een wonder komt geen eind. De rest krijg je een keertje op. Dan raak je op uitgekeken, maar dat niet. Als je ziel verlost is van de hel. En tot hemelse heerlijkheid bevorderd, dan krijg je nooit op. Dat wordt alleen maar groter. En dat is wat hier als vier bestaat. Hè. Koninkrijk Gods ingaan. Verkwikt worden, dat is verlost. Vervuld worden met God. Maar ook dat vierde. Eeuwige verwondering. Zal in uw ziel zijn. En zal uitmonden in eeuwige aanbidding. Omdat gij het hebt gedaan. Ik heb u nooit gezocht. En gij hebt mij gezocht en gevonden. Overreed, overwonnen en meegenomen. Door alles heen. Dat wonder, dat wonder. En dat krijg je nooit klein. En dat kun je ook niet alleen op. En daarom zal dat volk ook samen daar zijn. In de lof en de aanbidding van God die eeuwig leeft. Voelt u wel? Was dat toch een gelukkig volk of niet? Daar zullen ook vlammen van vuur zijn. Maar van eeuwige godsliefde. Waarin zij verwarmd zullen zijn. Wat een ontzaglijke tegenstelling. Een genadige vergelding, want niet iets in hen heeft God ertoe gebracht om hen in zijn hemelse heerlijkheid op te nemen, nee. Ook alles in het leven van zijn kinderen schreeuwde, wijk van ons. Maar hij wilde, hij was van eeuwigheid besloten zich een volk te formeren om zijn lof te vermelden. En dat is dat grote wonder. Hij zal hen tot een eeuwige verwondering zijn. Tot een eeuwige aanbidding wezen, omdat gij het hebt gedaan. Geliefde. En wie zijn zij dan? Nog eenmaal die geloven. Die geloven die het woord van God geloofd hebben. Zoals Paulus dat opbrengt daar in die Macedonische hoofdstad. Een geschonken geloof waarmee zij Christus mocht omhelzen. En die zullen delen in deze genadige vergelding. Eeuwig in God verblijd ze mogen zijn. Geliefde. En wat is voor een volk? Wat is er voor een volk? Zal ik het nou eens op het kort samenvatten? Die hebben liefde gekregen. Gekregen. Tot die strenge rechtsgedingen van God. Psalm 101 zingt ervan. En dan kijk je dat volk in het hart. Die willen zingen van die strenge rechtsgedingen. U groeit ervan. U zegt, man, hoe kun je het zeggen? Ja. Daar kan ik ook niet van mezelf. Toch moet ik het zeggen. Liefde tot het recht. Want wat is bekering dan? Dat ze God hebben leren kennen als een rechtvaardig God. Voor wie zij niet konden bestaan. Toen hebben ze de vlammen van de hel gezien. Toen ging de hel open. Hun eigen bodemloze hart van vuil en onrecht werd gekend. En toen konden ze nooit meer zalig worden. Toen kon je niet meer zalig worden, wel. Je moest je verloren gaan. Maar dan dat ogenblik. God is recht. In mijn verdoemenis. God is recht. Rein nou. Dan hebben ze gezegd. Met deze of andere woorden. Maar dat geeft niet. Heer, u bent rechtvaardig. En er zal nooit een van uw deugden gekrenkt kunnen worden. En dan zou ik nooit zo naar de hemel kunnen gaan. Ik zou er niet kunnen wezen. De hemel zou maar uitbraken. Ik zou de hemel uitbraken. Want een ongewassen ziel. Die nog leeft in de zonde, kan daar niet zijn. Nee. Die kunnen buiten dat recht nooit zalig worden. Die willen dat ook niet meer. Die zeggen, Heer, als het dan niet anders kan, dan moet ik naar recht verdoemd zijn. Maar u mag niet iets van dat recht afdoen. Die straf die rust op mij, die toren die rust op mij, die moet ten volle zich ontladen. Anders zou u geen God meer zijn, want u moet met uw eeuwige godsliefde al de zonde, al de goddeloosheid treffen. Zo krijgen ze de deugden godslief. Zo krijgen ze lief dat deugdenbeeld gods, al die deugden van God. Die staan gewapend tegenover de zonde, die moeten hen verdoemen. En die krijgen ze lief en die kussen nou vertorend God. En vertorend God. die kussen de vlammen van een beledigde majesteit. Dat is Gods volk. Liefde tot het recht. En die ontvangen achter het recht vandaan. De zoon van Gods liefde, die het recht Gods heeft omhelst. In de hel is nedergedaald. Die vlammen van Gods toren tot in het diepst van zijn ziel heeft voelen branden. Uit liefde tot dat recht. Want dat recht moet voldaan worden. God moet genoeg gedaan worden. De toren moet zijn vrije loop hebben. En hij heeft gezegd, Vader, tref mij maar. Met uw eeuwige wraak, laat het zwaard maar in mijn hart indalen. Laat het vuur maar hier van binnen branden. Want uw toren moet loop hebben. Uw deugd moet verheerlijkt worden. U moet genoeg gedaan worden. Want u bent God. Die heeft het recht Gods lief gehad. Daarom aan het vloekhout des kruises weggezonken. Het recht ten volle doorleden, de straf ten volle gedragen. En deze Christus ontvangt Gods kind. Dat vanmorgen daar ligt, gebogen in het stof, kussende de voeten van een toornend God. Die ontvangen, Christus, die aan het recht heeft voldaan. Wat zijn ze dan blij, als God in Christus overkomt. Dat is de eerste verkwikking en hun verlost van die hemelhoge schuld, waardoor ze naar recht verloren moesten gaan. En hun hart in beginsel vervuld met de liefde Gods, die elk beminnen hemelhoog te boven gaat. Dan zijn ze blij als de Heer in Christus overkomt. Een ziel gewassen in het alles reinigend bloed van Christus. Dat bloed dat vloeide toen het wraakzwaard van God hem trof. En in dat bloed worden zij gewassen. Dat bloed waarin de toren van God is geblust. Wat zijn ze blij. En dat is maar een voorsmaakje van de eeuwige vreugde die Gods kerk zal ontvangen. En wat zien ze er naar uit? Om verlost te zijn van die vijanden van binnen en van buiten. Om door de verdrukking en de grote benauwdheid in te gaan. In de eeuwige blijdschap. Dan zal droefenis vluchten. Maar blijdschap zal de kroon zijn van al Gods lievelingen. Die het beeld van Christus mogen dragen tot in alle eeuwigheid. En ze krijgen het wonder niet op. Het wonder niet op mij gemunt. Op zo'n goddeloze. Op zo'n afschapsel. Op zo'n vloekig. Op zo'n hoereerder. Hebt gij uw goddelijk oog gevestigd. Aan zo een uw zoon gegeven. Gods liefde geschonken. De kerk krijgt het niet op. En dan mogen ze soms hier ook wel eens zeggen. Weet je wat ze dan zeggen? Kom. Kom, maak met mij de Heere groot. En de goddeloze zal niet meer zijn. Amen. Laten wij bidden. Heere, zo behaagt het u vanmorgen ons een ogenblik onder uw woord en getuigenis te mogen brengen. We ervaren het is een vreemd woord. Alles in ons komt in opstand. Alleen uw volk legt zich neer. Vol verwondering. Vol verwondering. Deze God is onze God. En geen andere God. Ze hebben u leren kennen. Zo moet u zijn. Zo rechtvaardig. Zo heilig. Een en al vuur. Een en al majesteit. Een en al zuiverheid. Een en al heerlijkheid. Deze God en geen andere. En een andere God is er niet. U zo te mogen leren kennen. Doe verzoening over onze zonden. En mocht het zijn, Heer, wilt u ons ook aan de middag van deze dag nog een ogenblik samenbrengen. We vragen het om Jezus wil. Amen. Slotzang is van 73, het 14e vers. 73, vers 14. Wie ver van u de wil zoekt, vergaat heel lang en wordt vervloekt. Gij roeit en uit die afhoereren en u de trotse nek toekeren. Maar het is mij goed het mijn zalig lot nabij te wezen bij mijn God. Vertrouw op hem. Geheel en al, de Heere wiens werk ik roem, en zal het 14e van Psalm 73. wachten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.